Een van de dingen die mij, want ik werk natuurlijk al een tijd, is dat eigenlijk alles wat je naar buiten wijst in een spiegel keihard weer terugkomt. Dus het is eigenlijk, word je in bijna alles krijg je weer terug. Ja, maar jij had dat ook kunnen doen. Of waarom heb je daar die hulp niet? Waarom heb jij daar die hulp niet gehaald? In plaats van, je mag toch van de overheid verwachten. Dat, ja, maar goed, als jij wat wilt, dan zal jij daar het initiatief toe moeten nemen.
Welkom bij Ask It Forward. Mijn naam is Suzanne Leclerc en ik ben deze podcast gestart om leiders en impactmakers te verenigen rondom fundamentele vragen waarop zij het antwoord zoeken. Ik ben begonnen met deze digitale vrijstaat van vragen omdat complexe problemen en duurzame verandering mensen nodig hebben die de kunst verstaan van het vragen in plaats van het opdragen. In Ask It Forward 38 is Hans van den Berg mijn gast. Hans is voorzitter van de Raad van Bestuur van Tata Steel Nederland. Hij is natuurkundige en behaalde zijn MBA aan zowel Nyenrode als Rochester University, waar hij werd beloond met een Outstanding Student Award. Hans trad in 1990 in dienst bij wat nu Tata Steel en toen de Hoogovens was. Als het gaat om CO2-uitstoot per ton staal behoort Tata Steel Nederland tot de best presterende staalbedrijven ter wereld. Toch is het bedrijf met zijn uitstoot in de afgelopen jaren maatschappelijk zeer omstreden geworden. Onder leiding van Hans is gekozen voor waterstof als technologie en wordt dagelijks keihard gewerkt aan de uitvoering van de Roadmap 2030. Een uitgebreid plan met maatregelen die worden genomen om alle mogelijke vormen van overlast in de omgeving structureel op te lossen. In dit moedige en open onderzoek duik ik met Hans diepgaand in de vraag die hij krijgt van Hizir Sengiz naar de functie van schaamte in zijn leven en werk. Hij draagt zelf een confronterend perspectief aan op de vervuilende werking van zijn bedrijf in de vorm van een uitnodiging die hij even daarvoor heeft ontvangen voor de opening van Flora Tata Metallica, een tentoonstelling van kunstenaar Tinkerbell, die hem naast deze uitnodiging even daarvoor persoonlijk verantwoordelijk houdt en een celstraf toewenst voor het, ik citeer, naar de knoppen helpen van de wereld, in een artikel in het Parool. Waarom hij dit werk meeneemt en wat het hem zegt over de functie van schaamte in zijn leven, vroeger en nu, hoor je in deze 38e aflevering van Ask It Forward. Hans van den Berg, hier naast mij in de studio van Ask It Forward. Heel hartelijk welkom.
Ja, dankjewel.
Wat fijn dat je hier bent en de tijd hebt genomen om dit gesprek te voeren. Met mij over een bijzondere vraag die jij gekregen hebt, hè, van Hizir Sengiz. En zullen we daar samen eens naar luisteren, naar zijn vraag?
Dat lijkt me een goede start.
Ja, wat ik aan Hans zou willen vragen is het volgende. Ik heb zelf altijd schaamte als iets moois gevonden, omdat het zegt over hoe jij je verhoudt tot anderen. En eigenlijk ook wel in mijn opvoeding meegekregen van schaam je je als je dit doet of dat doet in het bijzijn van bijvoorbeeld ouderen. Het leidt tot een bepaald bewustzijn in jouw gedrag ten opzichte van anderen dus. En ik ben benieuwd of Van den Berg, die werkt voor een bedrijf dat vanuit verschillende kanten wordt aangevallen, of al dan niet terecht, of hij zich enigszins schaamt. Maar vooral mijn vraag is, wat is de functie van schaamte?
Welkom Hans, in het levend onderzoek naar deze uiterst fascinerende vraag. Hoe kwam deze vraag binnen bij jou?
Nou ja, ik hoor hem nu voor de derde keer ongeveer. Dan neig je bij een filosofische insteek. Hè? Mm-hmm. Maar het eerste waar ik aan dacht toen ik hem hoorde is toen ik op de middelbare school zat, heel perfectionistisch, heel bang om fouten te maken. Ook wel bang om in het spotlicht te staan, de beurt te krijgen, mm-hmm, zeg maar. Althans, als het tenminste niet over de beta-vakken ging, want dat ging natuurlijk allemaal wel. Bang om te blozen ook daar, hè? schaamte om ja, het niet perfect te doen of het antwoord niet te weten of mensen die naar je kijken. Dus eigenlijk een soort van, de functie van schaamte, ja, toch voldoen aan een soort norm, denk ik.
Ja.
En zolang je binnen die norm blijft, dan is dat, dat hoor ik ook een beetje doorheen. Mm-hmm. Het is een soort, ja, misschien een soort referentiekader, wat op het moment dat je het gevoel hebt dat je daar buiten treedt of dat je er niet aan voldoet, dat leidt tot een soort gevoel van schaamte.
Oh, ja.
Misschien heeft het, zo voelde dat in eerste instantie.
Ja.
Toen ik dat zo.
Je zegt dat de functie van schaamte het voldoen is aan een soort norm. Dat wat optreedt als je buiten die norm eigenlijk of dat referentiekader gaat. En je geeft een voorbeeld van vroeger, waarin je omschrijft hoe dat gevoel van schaamte was voor jou.
Heel naar over. Ik was daar ook. Ja. Ik kwam een beetje overheen toen je dan op een gegeven moment het beeld hebt van ja, op het moment dat je er niet bang meer voor bent, dan gebeurt het ook niet meer.
Oh ja.
Het blozen, zeg maar. Dat je denkt, ja, nou ja, dan laat maar gebeuren, dan gebeurt het niet.
Ja. Dat is ook interessant.
Dat dus,
dus als je er niet bang voor bent, gebeurt het niet.
Nee.
Oké.
Okay. En toen vroeg ik me ook af, waarvoor schaam ik me dan nu? Nog.
Nog. Ah.
Nog of weer, of wat ontwikkelt zich daarin?
Ja.
En in hoeverre beïnvloedt dat dan ook wat ik doe?
Ja.
Zeg maar. En, nou, ik heb er niet direct een antwoord op, maar ik denk dat het, net als angst overigens, dat het hele sterke drijfveren kunnen zijn. En dat het ook, hij noemt het iets moois, dat vond ik heel opvallend. Daar ben ik nog niet helemaal uit, want het is ook van schaam je. Hè?
Ja.
Is toch iets, dat vind ik niet heel mooi, eerlijk gezegd. Dat vind ik iets van, schaam je, zorg dat je binnen de norm blijft.
Ja.
Eigenlijk, zorg dat je in het referentiekader past. Welk dat ook is. Hè? Maar het is een flinke dreiging.
Hè? Ja, zo wel.
Is heb de emotie, die negatieve emotie, of dat negatieve gevoel. En dat hij dat iets moois vond, dat vind ik wel weer een soort een beetje omdenkachtige insteek.
Je kijkt vanuit meerdere lagen naar het thema. En je vraagt je af hoe schaamte zich ontwikkeld heeft in jouw leven, waar je nu of nog of weer voor schaamt en hoe dat beïnvloedt wat je doet. Het gegeven dat Hizir schaamte iets moois noemt, werpt eigenlijk voor jou een nieuw licht op het oordeel of de gevoelswaarde, hè, bij schaamte. Tot nu toe was je associatie bij schaamte vooral dreiging. Wil je eens vertellen, Hans, wat voor kunstwerk je hebt meegenomen bij deze vraag?
Ja, ik heb het is eigenlijk maar een plaatje van, hè, want ik hoop ze binnenkort ook in het echt te zien. Maar een kunstwerk meegenomen van de kunstenares Tinkerbell. Uit de collectie Flora Tata Metallica. Aha. En eigenlijk op twee redenen, omdat er natuurlijk een enorme verhaal achter zit. Hè, een heel intens verhaal, waar we als bedrijf en ik als individu ook heel erg mee bezig ben. En omdat ik het eigenlijk ook gewoon mooi vind. Ja, ik zag ze zo. Ik denk, nou, het is.
Vind je het werk mooi?
Ja, ik vind het werk mooi. Ja. Maar goed, ik moet het allemaal even in levende lijven zien. Hè. Ik heb meegenomen de uitnodiging voor de opening, die ik gemist heb.
Ja.
Maar daar krijg je wel een mooie indruk van hoe het eruit ziet. Dus
ja.
Het is eigenlijk twee jaar lijn, ja.
Even voor de luisteraar. Hans, je hebt een uitnodiging meegenomen voor de opening van de tentoonstelling van Tinkerbell. Persoonlijk door haar aan jou geadresseerd. En de uitnodiging laat een werk zien uit haar tentoonstelling Flora Tata Metallica. Wat eigenlijk het resultaat is van een jaar lang werken tijdens COVID in de lockdown. En toen ging ze met regelmaat naar de duinen in Wijk aan Zee, direct naast jullie staalfabriek, waar ze zand schepte en verzamelde. En ze verzamelde daar bloemen en planten. En vervolgens ging ze bijna dagelijks uren achter elkaar met een magneet ook door het zand om de fijnstof en de grondstof afkomstig van de fabriek te extraheren. En die stof blies ze over op canvas gedrapeerde bloemen en planten uit die omgeving. Die bloemen en planten die het wel overleefden, al dus Tinkerbell. Ze maakt hiermee dus eigenlijk de schadelijke uitstoot op confronterende en ook esthetische wijze zichtbaar in de negatieve afdrukken van de bloemen en planten. En jij bent dus door haar uitgenodigd om haar tentoonstelling te bezoeken. Vertel eens, waarom heb jij deze kritische tentoonstelling over het bedrijf waar je werkt al zo lang uitgekozen bij de vraag: wat is de functie van schaamte?
Nou, omdat het misschien ook wel het dilemma symboliseert van schaam ik me hiervoor of niet. Mm-hmm. Als je het verhaal zo hoort, dan denk je, jeetje, wat is daar in vredesnaam aan de hand, hè, rondom het bedrijf? Ik zit daar natuurlijk al een aantal jaren middenin. Het beeld van het bedrijf is de laatste jaren ook enorm veranderd. Hè, en het bedrijf is wel ook mijn leven. Dat zit er ook wel doorheen. En dat ik daar, laten we zeggen, bijna 30 jaar uitermate trots op ben geweest ook. En heb kunnen zijn. En dat ook voortdurend bevestigd heb gezien. Terwijl de laatste 2-3 jaar natuurlijk een heel ander soort beeld van het bedrijf ontstaan is.
Ja.
En ja, daar zijn we, hè, maar ik ook, enorm mee bezig. Hoe moeten we daar nou mee omgaan?
Ja.
Dus het beeld van het bedrijf, wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? Gaan we daar ooit wel echte antwoorden op krijgen? Ja, dat houdt enorm bezig. Hè. Dat is, en ik ben 60 nu, hè, dus ik zit een beetje toch, laten we zeggen, aan de top van mijn kunnen, denk ik dan. Hè. Ook veel verder dan ik ooit geambieerd heb. Ik had geprobeerd gewoon mijn werk goed te doen. En nou, dan ben ik nu hier terechtgekomen met de verantwoordelijkheid voor alles wat hier gebeurt. En ik voel me daar ook verantwoordelijk voor. Ik heb in allerhande posities in het bedrijf gezeten die hiertoe geleid hebben. En nu zit ik in deze discussie.
Ja.
En met een krachtenveld, want dit is een mening. En ik hoor heel veel meningen, maar ik hoor ook heel veel meningen van uit het bedrijf.
Ja.
Van experts binnen het bedrijf. En ja, daar moet ik, en dat wordt ook verwacht, ook als mens en als leider van het bedrijf, om mee omgaan.
Ja. Ben je met trots aan het werk?
Ik ben nog steeds met veel trots aan het werk. Het symboliseert voor mij ook, we zijn, denk ik, 2-3 jaar geleden hebben we een route gekozen dat we meer naar buiten zijn gegaan. Dat hebben we het laatste half jaar ook nog veel meer gedaan. Hè?
Ja.
Zichtbaarheid van het leiderschap. Zichtbaar van degene die verantwoordelijk zijn voor alles. En zeker het laatste half jaar, hè, sinds we weer een eigen business geworden zijn als Tata Steel Nederland, heb ik heel sterk gezegd, we halen van buiten naar binnen. We zijn een bedrijf wat behoorlijk intern gericht is geweest, altijd. Ja. Want ons misschien ook wel in de situatie gebracht heeft waar we zitten.
Ja.
En ik probeer nu veel meer de inzichten van buiten naar binnen, daar het management en waar daar ook de organisatie mee te confronteren. Ja, en dit is dus ook een inzicht van buiten naar binnen. En dat is misschien heel ongemakkelijk. Zeker als je ziet wat er nog verder overheen geschreven wordt. Maar het is wel een inzicht van buiten naar binnen. En daar moeten we dus ook mee omgaan. Daar moet ik dus ook mee omgaan.
Ja.
Hoe ongemakkelijk het ook is.
Ja, oké. Okay. Laten we daar eens even bij blijven. Want dat, mooi. Je moet ermee omgaan. En kom misschien gelijk al even, komt die vraag al een beetje langs. Het heeft misschien ook wel functie om ermee om te gaan. Hè? Kijk, ja, Tinkerbell staat met haar werk bekend om het zichtbaar en hoorbaar maken van onderwerpen die vaak onder het tapijt blijven. En dat doet ze op indringende en confronterende wijze. En ze onderzoekt eigenlijk fricties in onze normen en hoe we ons gedragen, hoe we leven, onze positie ten opzichte van dieren of het milieu. En met Flora Tata Metallica vertelt ze een verhaal over jouw bedrijf dat zij vindt dat verteld moet worden. En jij zegt eigenlijk, dat verhaal wil ik van buiten naar binnen halen en moeten we ook naar binnen halen. Waarom?
Nou, omdat ik... Er zitten eigenlijk twee antwoorden in. Ik vind dat we als bedrijf gewoon de verantwoordelijkheid hebben om dat te doen.
Mm-hmm.
Je zou simpelweg kunnen zeggen, het is een bijna, bedrijfseconomisch wil ik niet zeggen, maar een staalbedrijf hier in Nederland op die plek kan alleen maar bestaan als het niet alleen geaccepteerd, maar als men ook trots is op het bedrijf. Dat het gezien wordt als een bijdrage aan de samenleving in brede zin.
Ja.
Vanuit producten, maar ook vanuit sociaal oogpunt. In goede harmonie met de omgeving. Al dat soort dingen. Anders is er geen toekomst. Maar ik merk ook dat het wel dieper gaat dan dat. Dat ik wil daar ook daarop trots kunnen zijn.
Waarop?
Op het feit dat we die steun uit de samenleving hebben, dat we passen in de samenleving, dat ik iets doe wat wat impact heeft, wat belangrijk is, wat dingen verandert, wat dat is een beetje de zin van mijn leven ook, denk ik wel eens. En daar hoort verandering hoort daarbij. En ja, het is bijna voortdurend buiten de comfortzone opereren. En daar zit ik al een tijdje zo. En,
ik hoor je zeggen dat je betekenis ontleent aan de manier waarop je omgaat met de veranderende beeldvorming. En ook de confronterende kritiek op je bedrijf. Laten we daar eens naar kijken voordat we naar de inhoud van die kritiek kijken. Wat heb jij voor ontwikkeling doorgemaakt in die bijna 30 jaar in relatie tot die veranderende beeldvorming op het bedrijf? Hoe heb jij dat ervaren?
Het is wel in een enorme stroomversnelling gekomen. Hè? Dus het is niet een lineair proces.
Okay.
Het is een exponentieel proces. Hè? Iets wat zich de laatste jaren echt explodeert. Hè? En waarin ik ook... Ja, het is net van, je wordt 's ochtends wakker en hey, wat is er nu allemaal aan de hand? En hoe krijgen we het eigenlijk weer terug naar het oude? Hè? Dat is de eerste reactie ook die we op een aantal dingen gehad hebben. Hè? Toen we die grafietemissies in 2018, 2019 gehad hebben, was het beeld van nou, dat lossen we op. En dan zijn we weer waar we waren en dat was goed.
Mm-hmm.
Hè? Zo... Ja, bijna naïef zaten we erin.
Wat was dat waar jullie waren? Wat was daar, omschrijf die balans of die status quo is? Waar was je dan?
Ja, een bedrijf wat toch heel sterk de trots uit de omgeving had. De trots binnen het bedrijf ook. Het beeld dat we met de goede dingen, de ontwikkelende dingen bezig waren. Ook een bedrijf wat... klachten veroorzaakt, hè, wat last, overlast veroorzaakt, maar op een niveau dat we daar wel aan werkten en aan het verbeteren waren, maar wat, laten we zeggen, een jaar later helemaal niet meer geaccepteerd bleek te zijn. Hè, en wat zich ook, maar zeg maar de relatie met gezondheid, daarvoor nog niet zo enorm speelde. En daarna heel erg de zorgen voor de gezondheid heel erg groot geworden zijn.
Ja. Dus in feite, dus wat, en wat was het wat jullie goed deden in jouw perceptie? Waar was je altijd trots op en ben je nog trots op? Wat is dat in de kern? Is dat wat jullie maken? Is dat het staal? Is dat de omvang van waar jullie staal naartoe gaat? Zijn dat de 9000 mensen? Waar zit die voor jou?
All of the above, zou ik bijna zeggen. dat ik daar mag werken. Dat ik daar grote verantwoordelijkheid in mag dragen. Hè? Dat voel ik op heel veel plekken. Je zal maar ook als operator een machine van 1 miljard mogen bedienen. Wijs van spreken.
Ja.
Straaljagerpiloot is interessant, maar een operator bij ons bedient nog veel grotere krachten en veel grotere dingen. Dat de mens dat kan bouwen, beheersen, verbeteren. De niet aflatende drive, zeg maar, om altijd die prestaties te verbeteren. Het altijd weer beter te doen. En dat zit heel diep in de genen van het bedrijf. Dat zit in al die mensen die allemaal daarover nadenken. Met een enorme loyaliteit en commitment. Het bedrijf is van de medewerkers. Het bedrijf is helemaal niet van de directie, denk ik wel eens. En dat heb ik altijd heel fascinerend gevonden. En het beeld ook. En dat is ook een diepe overtuiging die ik ondertussen gekregen heb. Is er kan altijd meer dan je eerst denkt. Je denkt, ach, wat is dit voor een probleem? En hoe gaan we dat oplossen? En dan blijkt dat altijd weer te lukken.
Ja.
Ook de situatie waar we nu in zitten. Ik heb daar een soort... toch een soort gedreven optimisme in. Dat als we maar de neuzen weten te richten, de kracht in het bedrijf weten te ontketenen, dan kunnen we alles. Dat heeft het verleden bewezen. En dat komt denk ik ook door de manier waarop we met mensen omgaan. Ik denk dat we altijd een heel sociaal bedrijf geweest zijn. Goed voor onze mensen gezorgd. Ook heel veel, dat heb ik zelf ook. Ik heb zelf geweldige kansen binnen het bedrijf gekregen. Er is heel veel langsgekomen.
Ja.
Dat ik hier nu zit is niet het gevolg van een strak proces. Integendeel zou ik bijna zeggen.
Nee.
Het is bijna toeval dat ik op deze positie terecht gekomen ben. Maar het bedrijf heeft voor heel veel mensen heel veel kansen, groei, verbetering, welvaart ook gebracht. Maar ook zeg maar in sociaal oogpunt. Hè. We hebben teams die ook buiten het werk natuurlijk enorm met elkaar omgaan.
Ja.
Het korpsbeheerder van onze vrijwillige brandweer geweest. Nou, dat is een geweldige club mensen.
Ja, ja.
En die sporten samen en die barbecuen samen. En, het is één grote familie, denk ik wel. Dus, ja.
Oké. Genoeg om trots op te zijn. Ik hoor het meest doorklinken in je trots de mensen, hun onderlinge verbinding en hun niet aflatende drive om het steeds beter te doen. En je zegt het is bijna een familie. En misschien kunnen we daar even een beetje pauzeren, want dat is interessant. Ja. Hè? Want trots, hè? Ik heb het nog niet zo feitelijk vergeleken, maar het hangt ergens gevoelsmatig aan de andere kant van schaamte. Hè? Als je het in een lijn zou tekenen, denk ik dat dat twee uitersten zijn van een lijn. En ik heb een beetje verdiept in dat onderwerp schaamte. Want ik vond het een interessante vraag die je kreeg. En ik las daarover hè, vanuit het systemische werk dat je in elk systeem in feite een groepsgeweten hebt. Beginnend bij het gezin waar je uitkomt, je familie. In het gezin waar we opgroeien, hè, voelen we ons goed over bepaalde dingen of niet. En dat is heel bepalend voor hoe je als kind je geweten opbouwt en vormt. Bijvoorbeeld in mijn eigen gezin was disbalans of emoties die verschillende kanten opschoten, dat was niet goed. En in balans zijn en je ratio gebruiken was binnen mijn gezinssituatie wel goed. Dus ik heb mij lang geschaamd voor wat ik dan niet gebalanceerde emotie noemde. Dus heel zwaarmoedig voelen of heel geïnspireerd en blij zijn. En hoe ik dat eigenlijk verhulde, dat is mijn sterk ontwikkelde patroon, door te analyseren en te rationaliseren. En dat verhullen, hè, dat is iets wat heel erg aan schaamte gekoppeld is. Hè?
Ja.
Want je vertelde net over hoe jij in de klas zat. Hè? Wil je daar nog eens naar teruggaan, dat voorbeeld? En wat gebeurde, waar schaamde je je als jongetje in die klas voor, als ik vragen mag? Wat was dat?
Ja, fouten maken.
Fouten maken. Is dat...
Ja, is althans, dat... Ja, wat is het eerste wat er bij mij omkomt, ja.
Ja.
Uitgelachen worden. Gebeurde helemaal niet, maar...
Ja.
Ja, is wel angst, ja. Ja.
En was fouten maken in jouw gezin, vanuit welke... Waar ben jij opgegroeid, Hans? Uit welke plek?
Ik ben in Geldrop bij Eindhoven opgegroeid...
Oh ja.
Mijn vader was Philips-medewerker, plantmanager bij Philips.
Ah.
Amsterdammer. En mijn moeder was Rotterdamse.
Oh,
ja,
okay.
Vorig jaar overleden.
Oh.
Ja. En als je dat zo beschrijft, dan... wij waren een gezin. Mijn vader was heel rustig en analytisch.
Leeft hij
bijna nu? Op het saaie af, zeg maar.
Ja.
Nee, hij is al 10 jaar geleden overleden.
Okay.
En mijn moeder was gecondenseerde emotie, zeg maar. Ja, die had dat wel heel erg allemaal, maar vond, denk ik, voor zichzelf het moeilijk om daar mee om te gaan. En en die twee dingen zitten allebei ook wel in mij, merk ik. Ja.
En welk van die eigenschappen of van die, eigenlijk die gedragingen. Was in jouw nest eigenlijk iets dat verhuld moest worden? Waar lag het niet goed zijn in? In welke hoek zat dat in jouw gezin? Je noemt net fouten maken, dat deed
nou,
iets.
Ik denk dat wat ik me in ieder geval herinner is dat, zeker voor mijn moeder was... wat zullen de mensen ervan zeggen? Wat vinden de mensen ervan?
Oh ja.
En daar heeft zich het hele leven druk over gemaakt. Ja.
Wat vinden de mensen?
Wat vinden de mensen ervan? Mijn vader die uit in ieder geval zoiets van... ze vinden er maar wat van. Hè? Maar voor mijn moeder was dat een heel belangrijke drijfje. Ja. Ook een soort overlevingsmechanisme misschien.
En waarvan? Waren er duidelijke punten waar ze dat gevoel waar dat bij opkwam. Hè? Want wat vinden de mensen ervan, zou je kunnen zeggen. Daar zit je al op het vlak van schaamte. Hè? Van daar wordt het, daar zit het al op die spanning.
Ja.
Herinner je je nog een voorbeeld waarvan je moeder zei, wat zouden de mensen hiervan vinden?
Heel kleine anekdote. Als ik, ja, hoe ik eruit zag, dat vond ik zelf dan ook niet zo belangrijk. Maar voor mijn moeder vond het belangrijk dat ik er goed uit. Dus die ging dan mee kleding kopen. Hè, tot, nou ja, 17, 18, zeg maar. Nou, dan gingen we dus naar zo'n spijkerbroekenwinkel. Er stond zo'n kauwgomkauwende mevrouw. En die zei, moeder, ja, heeft u dan een pantalon voor mijn zoon? En ja, daar schaamde ik me dan wel een beetje voor. Maar ja, ik had ook niet de ballen om dan gewoon zelf daar naartoe te gaan en een broek te kopen. Hè? Dus,
oh ja.
Maar ja, en dan ging ik me daar ook weer een beetje gedragen op een bijna puberale... Nou, dat was ook een puber natuurlijk, maar op een beetje puberale manier. Een beetje gek doen, een beetje... Nou, daar schaamde mijn moeder zich dan weer voor.
Oh,
en die zei dan tegen zo'n verkoper... Hij zit echt op het gymnasium, hoor.
Oh ja.
En dan zag je zo iemand kijken, nou, dat kan me bijna niet voorstellen, weet je wel.
Nee.
Dus ja, ik weet niet wat daar de boodschap in is, maar dat kan ik me herinneren, dat zo...
Ja.
Pantalon dus, voor mijn zoon, ja.
Ja, dus het niveau van waarop je presteerde, of misschien ook wel hè, intelligentie als een soort belangrijk iets. Was dat belangrijk in je gezin, dat jullie bijvoorbeeld of presteerden als, heb je broers of zus? Of
ja, ik heb een zus.
Oh, leuk. Ja. Jonger of ouder?
Is 4 jaar jonger dan ik.
Ja. Oh ja.
Ja. Ja, op een of andere manier was dat... Maar misschien dat het voor mij vanuit mijzelf belangrijker was dan dat het... Want ik heb altijd heel goed gepresteerd, zeg maar.
Ja.
Maar of dat nou voor mijn ouders was, dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Dat weet ik niet.
Hoe komt het dat je altijd goed gepresteerd hebt, denk je?
Nou, ja, eerst vanuit een zekere faalangst. Ook weer toch... Nou, het antwoord op de faalangst is gewoon hard studeren.
Ja.
Er alles aan gedaan hebben.
Ja.
Zorgen dat je ja, voor jezelf het gevoel hebt. Althans, dat is dan zo in de loop van de jaren ook wel gekomen. Ja, ik heb er alles aan gedaan. En dan is het resultaat het resultaat.
Ja.
Ja, ja dan is het dat. Maar op de middelbare school was het echt wel gaan voor de 9 of de 10. Weet je?
Oh, ja.
De 7, daar schaamde ik me dan wel een beetje voor.
Oh ja, dat is dat perfectionisme.
Dat is wel erg, ja. Zonder dat ik dat heel erg liet merken, maar dat zat wel in mijn hoofd.
Ja, nou mooi. Dit zijn interessante mechanismen. Hè? Dus je zegt, dus dat presteren, goed je best doen, zal daar allemaal wel
dat hoort erbij,
in zitten.
Ja.
En er alles aan gedaan hebben, zijn belangrijke waarden die jij hebt meegekregen. Waar ook als kind in ieder geval je nog van herinnert dat als het in het gedrang komt of... Als zeg maar, als het een 7 was, of als dan werd het wel spannend voor jezelf om te hebben.
Ja, voor me. Ja, en misschien daarmee wel proberen te voldoen aan wat ik dacht dat er verwacht zou worden of zo. Of,
ja.
Ik weet het niet. Maar niet. Het is nooit uit de hand. Het is nooit zo van nou een 4 en dan op mijn kop krijgen. Dat is nooit gebeurd.
Nee.
Dus ik ben een beetje voorzichtig in...
Ja, nee, precies. Dat
op de randen van het geheugen natuurlijk ook ondertussen. Maar,
ja, het is zoeken in de herinnering of wat je dacht nou van jou kwam... of door de buitenwereld eigenlijk is gevoed. Ja, dat doet me een beetje denken aan de Joods-Franse filosoof Levinas. Hij zei dat wat wij denken te zijn... voortkomt uit iets dat we zijn in de ogen van de ander. En dat je, om tot inzicht te komen over je eigen handelen... En de mate waarin dat handelen moreel is... je de ander nodig hebt. Sartre heeft ook heel veel over het thema schaamte geschreven. En hij omschreef 4 lessen die wij kunnen halen uit schaamte. Enerzijds dat degene die zich schaamt in elke situatie... die is zich heel bewust van zichzelf. Je bent in het moment van schamen ontzettend bewust van jezelf. En in aanwezigheid van die ander. He, want als je schaamte treedt eigenlijk op in aanwezigheid van de ander. Een beetje jouw moeders lijn, he, van als de ander het maar niet... Dat is dus, daar is een ander eigenlijk voor nodig. En... Wat je ook ziet, en daar zijn heel veel analyses over gemaakt... dat je dus wanneer je schaamt jezelf eigenlijk ziet door de ogen ook van een ander. Alleen die ander kan dus ook een oud systeem zijn. Dat wat je moeder vroeger zei, dat kun je je eigen gemaakt hebben. En de vraag is dus, wat is nou echt vanuit mezelf vanuit mijn vrije zelf, hoe kijk ik dan naar mijzelf? En schaamte zit heel vaak ook in die oude ogen nog van een familiesysteem. Dus dat vind ik zelf heel boeiend. Dat kunnen we nu in dit gesprek niet helemaal ontrafelen. En schaamte maakt altijd duidelijk dat je een norm hebt overtreden. Dat je iets onbetamelijks gedaan hebt. En dat kan dus een norm zijn die niet van jezelf eigenlijk is, maar dus ingegeven is door het systeem waarin je bent opgegroeid bijvoorbeeld. En ja, als je dus verder je verdiept, dan kun je zeggen dat we in feite een leven nodig hebben om onszelf weer te onthullen van die schaamte en te doen waar we van zijn en wie we zijn. En dat. Nou, even naar Tata Steel.
Bevrijding.
Bevrijding, ja. Bevrijding van in feite dat oordeel of interne oordeel wat we onszelf opleggen of mee hebben gekregen. Maar misschien heeft die norm ook wel een functie. En wat ik heel graag van jou zou willen weten, als jij dan zo'n, nou in dit geval een kunstwerk van Tinkerbell ziet, of al die geluiden die gaan van de omgeving, van de ander, geluiden over Tata Steel, dat het een zwaar verontreinigend bedrijf is, met, waar iets mee moet, omdat het zo niet langer kan. Wat gebeurt er dan in jou, in dat besef of wat gebeurt er in jou bij het lezen en het tot je nemen van die geluiden van die ander?
Ja, ik denk dat dat, ik probeer een beetje in te kleuren hoor, dat dat ook bij mij heel erg aan het veranderen is. Dat wat ik nu over me heen krijg, dat ik daar 10 jaar geleden niet mee om had kunnen gaan, denk ik. Of in ieder geval dat enorm buiten mezelf had geplaatst.
Oh ja.
Op een rationele manier. En,
tot wat voor soort handelen zou dat dan bijvoorbeeld hebben kunnen leiden?
Wat je net zelf zei over dat analyseren. Je gaat kijken naar grafieken, je gaat kijken naar data, je gaat op zoek naar een aantal van dat soort dingen.
Naar andere bewijsvoeringen.
Nog steeds overigens, ja. Naar andere bewijsvoeringen of naar het passen in het kader waar je vandaan komt.
Ja.
Dus het bewijs dat het niet waar is.
Oh ja.
Weet je? Iets dergelijks. En ondertussen heb ik dat nog steeds wel. Als er zoiets langskomt of een artikel in de krant, en laten we kijken, klopt het wel of niet? En hebben we niet het goede verhaal weten te vertellen? En ze snappen het niet. Dat soort dingen. En ik probeer, en daar moet ik echt moeite voor doen. Dat is niet een eerste reactie.
Wat is geen eerste reactie?
Nou, echt de bril van de ander op te zetten.
Oh, dat is de schuif. Je zei dus 10 jaar geleden zou je gaan zoeken naar harde feiten om te weerleggen misschien. Of waar te kijken, is dit wel waar en daar iets tegenover te stellen. Dan zou je kunnen zeggen, in de overtuiging zou je zijn.
Blijven in de comfortzone van de gelijkgezinden. En
gelijk krijgen was dan eigenlijk.
En nu probeer ik ook de organisatie uit te dagen door dat om te draaien. Door te zeggen, nou, misschien moesten we eens een kijkje gaan nemen bij die kunstwerken.
Mm-hmm.
Of misschien moeten we ergens op afstappen en eens eventjes een heel andere insteek kiezen. Want ook al kloppen niet alle feiten, dan nog kan het signaal waardevol zijn. Dan nog kan het signaal ons de ogen vanuit de buitenwereld openen. En dan blijkt dat er vaak een veel rijkere wereld achter zit dan die van alleen maar van de data en van de inhoud.
Mm-hmm.
En daarmee omgaan, dat is wat ik probeer te doen. Dus ook een klein beetje over die eerste reactie van die bescherming van het is niet waar, weet je? Het is onzin.
Ja.
Die emotie is onzin.
Ja.
Zoals ik dat bij mijn moeder in het verleden vaak had gehad. Hè? Mijn vader was rationeel en mijn moeder, die emotionele kant. Wat een onzin allemaal. Hè? Want die krachten die zijn heel groot en die blijken ook aan te slaan en wijdverbreid te zijn. En hebben we de waarheid wel in pacht?
En
klopt het eigenlijk allemaal wel? Die twijfel moet je denk ik altijd hebben.
En waar helpt die twijfel het klimaat?
Ja, als we toch heel eventjes, dan hebben we twee hele grote lijnen erin. Hè. We hebben de lijn richting het maken van groen staal. Dat wil zeggen staal zonder CO2-uitstoot. Hè. Mm-hmm. Dus niet belastend voor het klimaat. Dat is de ene. En de andere, en die speelt op veel kortere termijn, is het terugbrengen van onze emissies, hè, onze directe emissies. Mm-hmm. Middels een aantal grote projecten ook, die de komende anderhalf, twee jaar allemaal opgeleverd gaan worden. En waar hopelijk de mensen in de omgeving ook echt van merken dat dat er minder stof is, dat er minder geur, stankoverlast is, dat er minder herrie is. Mm-hmm. Dus dat zijn de twee grote dingen waar we aan werken. Dat is dus inhoudelijk. Mm-hmm. Hè? Dat kan je meten. Dat zijn projecten die we uitvoeren. Dat is ook het beïnvloeden van het gedrag van de organisatie. Hè? Dus de mensen die installaties onderhouden, de mensen die installaties bedienen, bewust te maken van. Ja, een heel simpel voorbeeld is, we hebben heel veel treinen op het terrein. Hè? Dat midden in de nacht twee treinen die elkaar tegenkomen even naar elkaar toeteren. Maar dat is geluid. En geluid wat in de omgeving waarneembaar is. Nou, dat soort van dingen, dat soort bewustwording. Dus dat is waar we heel hard aan werken. En waarvan ik ook echt heel veel goede voorbeelden zie. Het tweede wat er dan bij hoort is, hoe vertellen we nu en hoe overtuigen we nu van het feit dat we dit allemaal nu aan het doen zijn. En dat blijkt toch veel moeilijker te zijn dan we dachten. We zijn begonnen, zeg maar, door dat heel, bijna een ingenieursverhaal te vertellen. Dus een verhaal van, kijk, dit zijn zoveel projecten, dit zijn de tijdlijnen, dit zijn de beslismomenten. Op die manier, en zo brachten we het naar buiten. Ja, waardoor mensen natuurlijk al heel snel denken, maar klopt dat allemaal wel? En dat roept misschien ook wel wantrouwen juist op, van wat de mooie termen en wat de mooie woorden allemaal. Maar vanochtend lag er wel weer stof in mijn tuin. Hè? Mm. Hoe gaan we dat nu communiceren? Hoe gaan we het nu op een goede manier voor het voetlicht brengen? Hoe gaan we nu als organisatie veel meer daarmee naar buiten? En hoe halen we ook mensen van buiten naar binnen om het te zien?
Oké, dat op het terrein. Dat is dus de verbetering. Hè? Of ja. Daar laat je zien, je vertelt.
Dat is wat, doen.
Dat is wat jullie doen, inderdaad.
En wat dat voor mij is, hè? Dus acteer, hè? Geeft mij rust. Zeg maar. Mm-hmm. Ik denk ook de organisatie, maar ook mij. Want we doen er wat aan. Hè? Dit is waar we staan. Verleden kunnen we niet veranderen. Ja. Maar we zien wel mogelijkheden om van daaruit snel en goed te verbeteren.
Ja.
Dat is waar ik me natuurlijk sterk voor maak. Daar haal ik mijn energie ook uit.
Ja. En hoe zit dat dan met... als je echte geluiden, hele indringende, en die zijn massaal. En natuurlijk de echte paniek is er als we gewoon kijken naar het klimaat en waar we naartoe gaan met z'n allen.
Ja.
En de beweging die jij omschrijft, hè, dat klinkt als een goed overwogen, rustige veranderingstraject van binnenuit. En je hebt dan die veranderende wereld en mensen die, zoals Tinkerbell, maar dat gebeurt op globale schaal natuurlijk, met grote claims aan roepen om het moet snel anders.
Ja.
Want we gaan ten onder.
Ja. Ik heb daar een paar waarnemingen bij. Er is natuurlijk... ik ben iemand van de arena. Die wat doet.
Ja.
Die verantwoordelijkheid neemt. En dat doet het bedrijf. Het bedrijf neemt verantwoordelijkheid. De mensen in het bedrijf... dat zijn degenen die uiteindelijk die grote transitie gaan doen. Die het gaan uitvoeren. En ik waardeer enorm, hoor. Ook misschien wel steeds meer dat aangejaagd wordt. Hè? Want dat is het natuurlijk. Door NGO's, door mensen uit de omgeving. Door de zorgen, hè? De oprechte zorgen. Die heel sterk geuit worden. Dat zorgt ervoor dat we in beweging komen. En ook steeds sneller gaan bewegen. Hè? Dat werkt echt wel zo.
Helpt het je ook echt in het gesprek bijvoorbeeld met aandeelhouders? En helpt het als die omgevingen... Want ik kan me voorstellen dat...
Natuurlijk helpt dat, ja.
Okay,
ja. Dus en het zou mooi zijn als die beweging ook meer naar het intrinsieke, naar het intern gemotiveerde steeds verder toe gaat. Dat is iets wat ik zelf probeer ook te bewerkstelligen.
Ja, dat is interessant. Maar dan komen we dus op die kernvraag van, is hier die functie van schaamte. Schaam je je op dit moment voor iets dat je doet?
Jawel.
Of niet doet?
Ja, vooral niet doen, hè. Heb ik wel genoeg gedaan. Dat is wel iets... Voor iets wat je doet, vind ik altijd... Ja, het is meer van wat je niet doet. Of wat je misschien niet snel genoeg doet. Of niet gezien hebt. Als ik langs het bedrijf rij en ik zie een uitstoot... Dan schaam ik me daarvoor. Dan denk ik, dat... Met alle mooie bedoelingen en alle mooie acties... Gebeurt dat dus. En dat is... Want ik woon vlakbij het bedrijf. Ik zit daar midden in de IJmond. Hè, dus ik zie het dus ook... ja, dat zijn wel momenten dat ik me daarvoor schaam. Ja, dan denk ik, ja, dat moet dus echt beter. Dat moeten we dus echt veranderen. We accepteren het niet meer. Hè. Ik accepteer het ook niet meer. De omgeving accepteert het al helemaal niet meer. En dat is verschoven in de loop van de jaren. Wat ik alleen nu merk is dat de maatschappelijke norm zo snel aan het verschuiven is, dat we als bedrijf echt moeite hebben om erbij te houden. Ja, dus dat is wat ik... Of weer aan te haken, laat ik het zomaar zeggen. Dus een stuk inhaalslag ook te plegen.
Dus zeg je eigenlijk... Ja, dat is interessant. Dus je zegt eigenlijk die schaamte, ja, die voel je. Hè? Dus je voelt hem ook als je het ziet in de uitstoot. Nou, Tinkerbell laat het heel fysiek ook zien. Hè?
Ja. Dus als ik op aangesproken word, hè, dan werkt dat natuurlijk ook zo. Hè? Als je zegt, die schaamte die komt ook uit de buitenwereld. Maar ook als ik in mijn eentje in de auto zit en ik zie, heb ik het ook.
Ja, ja, dus dat zit voluit in je systeem. En
ja, jongens, dit is niet meer. Dit past niet meer in alles wat. Wij moeten hier in Nederland, en met alles wat al onze kennis en kunde, zouden voorop moeten lopen daarin.
Mm-hmm.
Kun je niet veel sneller nog die CO2-uitstoot afbouwen?
Ja.
Kan je die fabriek niet gewoon sluiten?
Ja, wat is het? Ja,
waarom sluit je die fabriek niet?
Dan zijn dan ben je van die schaamte af.
Ja, we hebben ook geen staal meer.
En dan?
Nou, heel interessant, want ik had laatst inderdaad een discussie met een NGO. Ik zei, je moet zo snel mogelijk dicht. He, want als je nu naar jullie plan kijkt, dat hebben wij voor jullie doorgerekend, dan levert dat nog 13.000 klimaatdoden op. En die heb jij op je geweten. Toen dacht ik ja, of toen kregen we een debat daarover. En ook weer iets breder getrokken. Kijk, wij maken natuurlijk een product. Dat is dan ook weer een drijfveer natuurlijk. Hè? Een product wat natuurlijk een enorme bijdrage aan die samenleving levert. Hè? Als de wereld vandaag geen staal meer zou maken, dan zijn er geen landbouwmachines meer. Dan is er geen verpakkingsmateriaal meer voor voedsel. Kan de hele energietransitie al niet gemaakt worden, want die is ook helemaal gebaseerd op staal. Elektrische auto's kunnen we vergeten. Pijpleidingen, rioleringen. Ja, en dat levert helaas veel meer doden op. We zijn met 7,7 miljard, geloof ik, op de Dus zo, en dan denk ik, ja, kan je dan die 13.000 op je... Stel dat het allemaal klopt, hè. Ik heb er helemaal niet aan gerekend. Maar ja, wij produceren CO2. Hè. Wij dragen bij aan de opwarming van de aarde. Per ton minder dan op één bedrijf in de wereld. Hè. Dus in die benchmarks en zo, maar het maakt niet uit. Wij produceren CO2. Maar we produceren ook producten die onze samenleving helpen.
Mm-hmm.
En dat besef, hè, wat uit dat debat kwam, hè, want de NGO zei, ik zal niet zeggen welke het is, maar die zei uiteindelijk van ja, we vinden toch dat je dicht moeten. Dus ja, wij vinden dus voor niet, want we denken dat we bijdragen. Maar dat heeft me wel ook aan het denken gezet. Is, ja, en zijn we dan ook met de producten die we maken, de stalen producten die we maken, past dat dan eigenlijk ook altijd wel op wat ik zeg?
Ja.
Want wij, heel simpel, wij maken staalsoorten die zorgen ervoor dat auto's lichter zijn en dat ze elektrisch kunnen rijden. Maar wij maken ook staalsoorten ervoor die ervoor zorgen dat het design mooier is, zeg maar. Dat die lak er beter uitziet. Waar mensen denken, oh, maar een nieuwe auto, moet je kijken wat er allemaal... Ja, en dat zijn dingen die dan... Geldt dat wat ik daarnet zei, daar ook dan voor eigenlijk, zeg maar.
Ja, dat is interessant. Dank je wel dat je ons zo meeneemt in dat precieze stuk waar dat dilemma dus dan zich echt manifesteert voor jezelf. Hè? Want die weging maak je dus voortdurend. En zijn dat ook de gesprekken die je in je aandeelhoudersvergadering agendeert? Agendeer je dit soort dilemma's?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat... met name hebben wij met onze raad van commissarissen te maken. Waar ook de aandeelhouder, of het moederbedrijf moet ik eigenlijk zeggen, in vertegenwoordigd is. Hè. De voorzitter van onze raad van commissarissen is de CEO van Tata Steel Limited.
Mm-hmm.
Dat die vaak progressiever in dit soort discussies zitten dan wij als directie.
Okay.
Die dus al eerder zien, jongens, die CO2-afvang en opslag, dat gaat echt niet gebeuren.
Nee.
Je zult een grotere stap voorwaarts moeten maken.
Ja.
En je moet meer naar buiten in je communicatie. Of dat soort punten. Dus juist hoe die samenleving daarnaar kijkt. Want die zitten in een helikopter. Die vliegt nog een stuk hoger dan de mijne, zeg maar.
Mm-hmm.
ja, dat drijft juist veel meer die ontwikkelingskant uit. Ik zit daar eigenlijk niet zozeer in de verdediging. Dat ik zeg, nou, we moeten... Nee, dat komt juist ook daar vandaan. Dus ook dat is een... Ja, schaamte is misschien niet het juiste woord, maar is wel een drijvende kracht voor de continuïteit van het bedrijf. Hè. Zij kijken in feite vaak verder natuurlijk nog naar wat er, nou ja, in politiek opgepikt wordt, of wat de uitingen in de, nou ja, in de kunst of in de krant of wat dan ook.
Ja.
En duur ons ook.
Mooi. Heb je het gevoel dat je alles of zoveel mogelijk eraan doet om bijvoorbeeld ook andere perspectieven binnen te halen als het gaat over hoe die transitie zo snel mogelijk te maken naar gezonder en beter voor het milieu?
Daar twijfel ik te zeer aan. Dus ik probeer wel die discussies te krijgen. Daar zal mijn vraag straks ook over gaan. Hoe krijgen we nu die goede impulsen van buiten naar binnen? En wat doen we er dan mee?
Ja.
Dus ik voel me daar niet comfortabel in dat we dat nu allemaal prima voor elkaar hebben en geregeld hebben. Nee, daarvoor worden we nog ook wel te vaak verrast, denk ik ook wel, door dingen. Dus,
wat mooi dat je dat zo eerlijk omschrijft of vertelt. Wat heb je nodig daarvoor om voorbij de schaamte te komen van dat het misschien wel niet alles is wat je nu doet om het beter te krijgen?
Ja, wat heb ik of hebben we daarvoor nodig?
Nou, jij liefst.
Ja, ik denk toch dat de belemmeringen vooral in het eigen hoofd zitten, eerlijk gezegd. Want ik merk ook dat op het moment, hè, dat ik ben ook een mannetje wat eigenlijk echt niet om de weg zal vragen, hè, zeg maar, of om hulp zal vragen. Dat zit best wel. We zijn ook een te weinig diverse organisatie mede daardoor, denk ik. Want op het moment dat je erom vraagt, dan is de hulp echt wel aanwezig. Merk ik. En, dus het is ook een kwestie van zelf, ook dat initiatief. Wat een van de dingen die mij, hè, want ik werk natuurlijk al een tijd, is dat eigenlijk alles wat je naar buiten wijst in een spiegel keihard weer terugkomt. Dus het is eigenlijk, word je in bijna alles krijg je weer terug. Ja, maar jij had dat ook kunnen doen. Of waarom heb je daar die hulp niet? Waarom heb jij daar die hulp niet gehaald? In plaats van, ja, maar je mag toch van de overheid verwachten dat. Ja, maar goed, als jij wat wilt, dan zal jij daar het initiatief toe moeten nemen.
Zou dat de functie van schaamte kunnen zijn? Je zegt eigenlijk, alles komt weer terug bij jezelf. Dus als je kijkt naar de ander, of afwachten bent, of die overheid, of en jezelf, je zegt, ik voel me nog niet goed genoeg. Hè, over, je zegt, ik ben niet zo goed in het stellen van vragen. Misschien is dat hulpvragen. Misschien is dat wat ik nog kan doen. Meer, hè, dat zit daar dan onder. En daarmee leg je een verantwoordelijkheid bij jezelf. En je voelt, daar zit, ik weet niet of je je daarvoor schaamt dat je het nog niet doet. Maar hij zit een beetje in die hoek van waar het ongemak zit. Hè. Doe ik wel.
Of doe ik het niet omdat ik me uiteindelijk dan voor schaam om een of andere reden.
Ja, dat is, juist, zijn twee kanten op.
Werkt het juist wat tegen.
Ah ja, dat is boeiend. Dus hulp vragen op zichzelf roept schaamte op. Omdat die jongen van vroeger dacht dat hij alles moest weten. En voor hem daarmee misschien wel de grootste belemmering om nog sneller te doen wat nodig is voor de grote transitie die jij of jullie willen maken. Mag ik dat zo in een notendop?
Het is wel een hele mooie conclusie, denk ik.
Ja, en heel eerlijk ook. Supermooi, dank je wel daarvoor.
Gaaf. Stof tot nadenken.
Ja, mooi. Ja,
absoluut.
Zolang dat leidt tot minder fijnstof, lijkt me dat de beste conclusie. Nou Hans, de vervolggast van Ask It Forward is Tara Arts. Onze jongste gast, aan wie jij een vraag mag doorgeven. En Tara is 17, zit in 3 MAVO. En woont nu weer thuis bij haar ouders en broer. Nadat ze lang in gesloten jeugdzorg heeft gezeten. En daarover een prachtige dichtbundel schreef opgesloten. Nou, Tara heeft veel te vertellen. Maar dan heb je een beetje context. En ik begrijp dat je je al in haar verdiept hebt. Dus mijn vraag aan jou is, wat wil jij aan Tara vragen?
Ja, Suzanne. Tara, ik... Ik heb het interview van jou met Hizier gezien. En ik heb een paar van je gedichten gelezen. En ben daardoor erg onder de indruk. En het deed mij denken aan een bezoek wat ik met een aantal studenten van onze eigen bedrijfsschool gebracht heb aan Milieudefensie in Amsterdam. Om ons klimaatplan aan te bieden. En wat ik daar zag, bij Donald Pols, want die had een aantal van zijn jongeren uitgenodigd, was een hele groep mensen die heel erg betrokken zijn bij wat er in de wereld gebeurt. En daar ook heel geëmotioneerd over zijn. En daar ook wat aan willen doen. Wat aan willen veranderen. En als ik jouw gedichtenbundel lees, of een paar gedichten daaruit, dan denk ik dat jij ook dingen wil veranderen. Gebaseerd op de eigen ervaring die je gehad hebt. En mijn vraag aan jou zou dan ook zijn: wat wil jij voorkomen voor anderen? Dankjewel.
Prachtig, Hans. Dankjewel. We gaan hem onderzoeken. Heel hartelijk dank voor deze schitterende podcast. En graag tot ziens.
Graag gedaan.
Dit was Ask It Forward 38. Na ons gesprek laat Hans me weten dat hij naar de tentoonstelling van Tinkerbell zal gaan. Daar volgt een dialoog uit. En hij koopt twee werken uit haar serie aan, die nu hangen op prominente plekken in het bedrijf. Ik hoop dat dit gesprek je tot nieuwe inzichten bracht. Wil je meer weten over voorwaarts vragen, diep luisteren en wat onderzoekend zijn jou kan brengen? Mail voor de gratis nieuwsbrief naar mail@dcc.contact.